komen te hulp.
Is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 65, het 9e vers. Jeremia, Jeremia 36, de versen 1 tot en met 24.
Het gebeurde ook in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggende: neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken van den dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat zij zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, den zoon van Neria, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. En Jeremia gebood Baruch, zeggende: ik ben opgehouden, ik zal in des Heren huis niet kunnen gaan. Zo ga gij heen en lees in de rol, in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt, de woorden des Heren voor de oren des volks, in des Heren huis, op den vastendag. En gij zult ze ook lezen voor de oren van Juda, van allen die uit hun steden komen. Misschien zal hun smeking voor des Heren aangezicht nedervallen, en zullen zij zich bekeren, hun iegelijk van zijn boze weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. En Baruch, de zoon van Neria, deed naar alles wat hem de profeet Jeremia geboden had, lezende in dat boek de woorden des Heren in het huis des Heren. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vasten voor de Heeren aangezicht uitriepen, voor al het volk te Jeruzalem, misgade voor al het volk, die uit de steden van Juda te Jeruzalem kwamen. Zo las Baruch in dat boek de woorden van Jeremia in het Herenhuis, in de kamer van Gemaria, den zoon van Savan, den schrijver, in de bovenste voorhof, aan de deur der nieuwe poort van het huis des Heren, voor de oren des ganse volks. Als nu Michaia, de zoon van Gemaria, de zoon van Savan, al de woorden des Heren uit het boek gehoord had, zo ging hij af naar het huis des konings in de kamer des schrijvers, en zie, al daar zaten al de vorsten, Elisama, de schrijver, en Delaya, de zoon van Semaya, en Enathan, de zoon van Achbor, en Gemaria, de zoon van Savan, en Zedekia, de zoon van Hanania, en al de vorsten. En Michaia maakte hun bekend al de woorden die hij gehoord had, als Baruch uit dat boek las voor de oren des volks. Toen zonden al de vorsten, Jehudi, den zoon van Netanya, den zoon van Selemia, den zoon van Kuski, tot Baruch, om te zeggen, de rol waaruit gij voor de oren des volks gelezen hebt, neem die in uw hand en kom. Alzo nam Baruch, de zoon van Neria, de rol in zijn hand, en hij kwam tot hen. En ze zeiden tot hem, zit toch neder en lees voor onze oren. En Baruch las voor hun oren. En het geschiedde, als zij al de woorden hoorden, dat zij verschrikten, de een tegen de ander, en ze zeiden tot Baruch, voorzeker zullen wij al deze woorden den koning bekendmaken. En ze vragen Baruch, zeggende, verklaar ons toch, hoe hebt gij al deze woorden uit zijn mond geschreven? En Baruch zeide tot hen, uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden, en ik schreef ze met inkt in dit boek. Toen zeiden de vorsten tot Baruch, ga heen, verberg u, gij en Jeremia, en niemand weet waar gelieden zijt. Zij dan gingen in tot de koning in de voorhof. Maar de rol legde zij weg in de kamer van Elisama, den schrijver. En zij verklaarden al die woorden voor de oren des konings. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, den schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings. En voor de oren van al de vorsten, die omtrent den koning stonden. De koning nu zat in het winterhuis, in de negende maand, en er was een vuur voor zijn aangezicht op den haard aangestoken. En het geschiedde als Jehu die drie stukken of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijversmes, en wierp ze in het vuur dat op den haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning noch alle zijn knechten, die al deze woorden gehoord hadden.
Laten wij ons nu voor het aangezicht des Heren verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij grote God, die de hemel en de aarde voortbracht uit het niet, die ons draagt door het woord uw kracht, die altijd dezelfde blijft, wiens woord waarachtig is, nog mensen, nog engelen, nog duivelen, zullen iets aan uw heilig voornemen veranderen, want het zal voortgaan en het zal doen al wat u behaagt. Heere, wij bidden u, mogen we dat woord horen en geloven, om ons onder het gezag van uw getuigenis neder te buigen aan uw voeten, uw woord in zijn veroordelende en ten neerwerpende kracht, waar geen hoogheid des mensen tegen bestaan kan, maar ook dat woord, dat is als een balsem voor het gewonde hart, dat troost en heelt alles wat gebroken en verslagen is. In zonderheid op deze dag, die we als een dankdag u hebben afgezonderd, vieren, waarin we u erkennen mogen voor uw zorgen, die ge aan ons hebt betoond, van het begin tot aan het einde des jaars. Gij hebt de akkers op tijd regen en zon gegeven, zodat het koren en alle vruchten gereikt zijn en volle schoven naar de schuur gedragen zijn. Niet alleen het land en het veld, maar ge hebt aan alle plaatsen in ons vaderland, in alle takken van bedrijf en handel, uw zegen getoond, uw goede hand geopenbaard. We hebben een overvloed gehad aan brood, aan alles wat ons leven dienen kan. Gij hebt bij brood en water aan uw kinderen beloofd, de keur uw zegeningen vermeerderd en de welvaart bestendig waarin we leven mogen al jarenlang. En dat ondanks zulke schrikkelijke afval die zich ook in ons vaderland van u openbaart, een afval van u, den levende God, een meer en meer verwerpen van het woord uw genade, waardoor vele kerken leeggestroomd zijn, waardoor op vele scholen alle valsheid, alle verkeerdheid en verdraaidheid aan kinderen geleerd wordt in plaats van de vastigheid van uw goddelijk getuigenis. Uw woord dat geen ontzag meer heeft in het huis van onze vorstin, dat geen aanspraak meer vindt aan het hart van de groot in ons vaderland, dat niet meer is de wegwijzer van degene die ons besturen, waar allerwegen mee gespot wordt, andere leer omhelst wordt, andere zeden gevolgd worden, die onze vaderen verfoeid hebben en die lastelijk zijn voor uw heerlijke naam en voor uw goddelijk getuigenis. En desondanks hebt u dan toch ook dit jaar uw hand weer mild geopend en ge hebt ons vet gemaakt, ge hebt ons rijkelijk gegeven wat ons leven dienen kan, Heere. Ach, dat we het vanavond zouden afvragen hoe het mogelijk is, waarom het nog geschiet. Heere, doe het niet om wet te maken voor de dag der slachting. O, dan zou het beter zijn dat we broodsgebrek hadden en bedelend moesten omzwerven, als we dan in onze ellende u mochten vinden, als dat in onze voorspoed met Jezus erin achteruit zouden slaan tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En daarom, Heere, als er vanavond blijdschap in ons hart is, en als we hartelijk begeren u de dank toe te brengen voor al uw zegeningen, dan is er ook kommer, dan is er ook bange twijfel in ons hart, dan is er ook vrezen, o God, want wij weten niet hoe ons volk teruggebracht moet worden tot uw vrede. De middelen en de kracht ontbreekt ons daartoe, we weten de weg niet te vinden. Nu smeken we van u, Heere, die al eeuwenlang in ons vaderland uw voetstap zette, wil u van ons niet weggaan, wil u zegeningen niet van ons nemen en de andere volkeren geven, die nog nooit van u gehoord hebben. In de loop van de historie op deze wereld hebben u dat zo dikwijls gedaan. Ze hebben uw oude bondvolk verstoten, toen ze niet meer wilden luisteren naar het woord uw waarheid. Ze hebben de vruchtbare en bloeiende gemeente uit het begin van de christelijke kerk de lamp der waarheid ontnomen, toen ze geen licht meer gaven. O God, wij vrezen dat ook wij niet altijd ons zullen mogen verheugen in het licht van uw evangelie, want u kunt de zonde niet straffeloos voorbijgaan. U kunt niet achterblijven. Als we voortgaan, ook als volk van Nederland, de Heere te tergen, dan zal er een eind komen aan uw geduld. Dan zult u straffende hand opheffen, we weten niet op welke wijze. Maar dit is zeker, dat u een rechtvaardig God bent, die de zonde haat en straft. Heere, als u dat doen gaat, denk dan in uw toren desontfermend. En vergeet u dan de hoop van uw ellendige niet. Laat dan uw kerk staan tussen het voorhof en tussen het altaar. Biddend, spaar uw volk, o God, en geef uw erfenis niet over. Heere, geef dan dat uw kinderen, die ge toch aan u verbonden hebt, die bidden hebben geleerd, nog in de bres mochten staan, nog spreken mochten, voor dit volk aan uw oren, ten goede en niet ten kwade. Opdat er, ach, het zou een wonder zijn in onze ogen, maar hebben u niet menigmaal zulke wonderen gedaan, het geruis uw geestes nog vernomen mocht worden, en dat uw heerlijk koninkrijk, waar gij uw naam aan verbonden hebt, niet werd weggenomen van ons land en van onze plaats, maar dat uw rijk nog bloeien mocht, ook onder de kinderen der reformatie. En dat de kerken waar uw woord zuiver verkondigd is naar de mening van uw geest, weer terug zouden keren naar dat vast getuigenis. En het volk zouden leren te wandelen in de vrede des Heren. Heren, wil u zelf ons hart verootmoedigen, opdat we in die kinderlijke ootmoedige gestalte voor u zouden staan, en dat we ook in deze avond daar iets van in ons hart gevoelen mochten, wil daartoe met het woord van uw waarheid ons voorgaan, druk het diep in ons hart in. O Heere, geef dan ook aan onze jongens, aan onze meisjes, niet te mogen wegleiden met het drijfzand van allerlei valse leer, met de stroom die naar de dode zee voert, maar dat ze levend gemaakt door uw genade zouden staan als lichten in het midden van een krom en van een verdraaid geslacht, en dat we onze ziel als een brandhout uit het vuur zouden mogen uitdragen. Gedenk u ook aan alle heren die gij geroepen hebt om het kruis te dragen van ziekten en eenzaamheid, van lijden en pijn en smart. Heren, ze horen ook bij ons, en wij denken aan hen, waar ze ook zijn, in hun kleinheid en bangheid, aan de avond van hun leven, zonder helper, sterk u ze door het woord uw genade, doe ze op deze dag ook ervaren, hij handelt nooit met ons, naar onze zonde, hij is vriendelijk, en straft tot geen zonde, ons naar verdienst, maar het geldt ons alles kwijt. Om zo in u te mogen eindigen, het kruis vrolijk te mogen dragen, u niet meer tegen te spreken, maar zich te schikken naar uw goddelijke wil. Wij bevelen uw gemeenten u aan over het rond van de aarde, uw kerk in de verdrukking en in de vervolging. Heere, geef sterkte, geef kracht. Laat ook daar uw getuigenis nog invloed hebben in de harten van velen. Gedenk aan de arbeid der liefde die verricht wordt onder de heidenen. Gedenk ook aan het werk van de evangelisatie hier in Vlaardingen, waar gearbeid wordt onder die mensen die niet van u weten, die zo dicht bij uw getuigenis leven en die het toch nog nooit gehoord hebben. Voor wie die goddelijke waarheden volkomen vreemd zijn. Heere, geef ook sterkte en moed om daarmee voor te gaan. En ach, zou het mogen zijn naar uw goddelijke wil, laat dan ook vrucht gezien worden tot versterking van dat werk. Het geeft ons zulke wonderlijke blijdschap, wanneer we daarin ook uw goede hand mogen zien, dat er ook daarin nog jongens en meisjes en kinderen zijn, die gaan luisteren naar die goede boodschap, die zalig willen worden, omdat gij ze daartoe de begeerte in hun hart gegeven hebt, die de wereld willen verlaten om voor u te mogen leven. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Wil ook uw dienaren zegenen, ook hem, Heere, die vanavond uw woord prediken mag. Maak u het hem duidelijk. Geef hem de verlichting van uw geest. Geef hem een warm en bewogen hart, om samen te mogen te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Om van u verbonden te mogen weten in dat geloof dat van geen wankelen weet. Opdat we voorwaarts mogen gaan, ook deze wintertijd die voor ons ligt, met het oog op u gevestigd, die nimmer beschamende rotsteen, die het werk volkomen is. Neem daartoe weg alles, waarin we tegen u overtreden hebben. We hebben u redenen te overgegeven, om ons prijs te geven aan onszelf en ons te verlaten. Maar Heere, wij smeken het van u, we zijn toch uw volk. We zijn toch naar uw naam genoemd. Gij zijt onze vader. Op u hebben onze vaderen gehoopt. Ze zijn tot u gevloden en niet schaamrood geworden nu dan. Zo is ook ons vertrouwen op u, Heere. Verlaat ons niet. Blijf u bij ons, ook als de dag over deze wereld daalt. En laat uw vriendelijk aangezicht aan ons lichten ter oorzaak van hem die zijn arbeid heeft volbracht en die zijn leven heeft gegeven, die een gerechtigheid heeft aangebracht, waardoor u de allerongelukkigste en de allerellendigste zondaar als uw dierbaar kind kan aannemen, ziende op die gerechtigheid die volmaakt is voor uw aangezicht, hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 27, het eerste, tweede en zevende vers.
Thank you.
Geliefd in het woord van God, dat we u vanavond willen prediken, staat in Jeremia 45. Jeremia 36 is gelezen, maar de tekst is uit Jeremia 45. Het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij de woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende, al zo zegt de Heere, de God Israël van u, o Baruch, gij zegt, wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten en vind geen rust. Zo zult ge tot hem zeggen, zo zegt de Heere, zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af, en dat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En zoudt ge uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Want zie, ik breng een kwaad over al het leed, breek de Heere, maar ik zal u, uw ziel, tot een buit geven. In alle plaatsen, daar gij zult heen trekken. Deze tekst in Jeremia 45 spreekt ons van God handelen met Baruch te midden van bange gerichten. En bepaalt ons in de eerste plaats bij Baruch ontmoedigd. In de tweede plaats zien wij Baruch verontmoedigd. En in de derde plaats zien wij hoe dat de Heere Baruch bemoedigt. Dus God handelen met Baruch te midden van bange gerichten. We zien hem eerst ontmoedigd, dan verontmoedigd en tenslotte bemoedigd. Er zijn in het leven van de kerk en van elk lid van die kerk in het bijzonder van die wanhooptijden waarin we zeggen, ik zie het niet meer. Nou weet ik werkelijk niet meer hoe het verder moet. Ik ben aan het eind en ik zie geen uitweg. We zien de zonde, maar de genade niet. We zien de vijanden, maar we hebben geen oog voor de verlos. We luisteren naar het oordeel, maar we hebben geen oor voor de zegen. En als we zo gesteld zijn, dan zijn we net eender als Baruch. Hij zegt, ik zie het niet meer. Wee nu mee, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Dus met andere woorden, ik was al zo verschrikkelijk bedroefd. Mijn hart was al gebroken door grote smart. En nu heeft de Heere er nog eens smart bovenop gedaan. Droefenis tot mijn smart, kan het erg. Ik ben moeder van mijn zuchten. En ik vind geen rust. Dus niet alleen moeder van de tegenheden, maar moeder van zijn traan, moeder van zijn berouw, moeder van zijn zuchten. Dat is het ergste van het erg. Wanneer je nog hartelijk bedroefd kan zijn, dan is er nog een bodem in je verdriet. Maar wanneer je moe wordt van je droefheid, wie zal je dan troosten? Waar moet je dan heen met je smart? Geen treurige tijd denkbaar dan wanneer het hart onrustig is in ons en we geen troost meer putten uit het woord van God. Dan in deze omstandigheden komt het woord des Heeren tot Jeremia. En Jeremia beveelt dat deze woorden die hij gesproken heeft zullen worden opgeschreven in een brief en Baruch Aan hem zijn deze woorden gericht, waarig een knecht van de Heere, een knecht ook van Jeremia, die samen met Jeremia gestreden heeft in de zaak van God voor zijn volk, samen met Jeremia in de bres gestaan heeft voor het volk, samen met Jeremia geworsteld heeft om het behoud van het volk, samen gewerkt heeft aan de bekering van het volk. Eén van hart en één van zin, door dezelfde geest geleid, Jeremia en Baruch. Maar, ach, wat is er van terecht gekomen van al hun arbeid? Dit hoofdstuk getuigt ervan. Het sluit eigenlijk aan op het hoofdstuk dat straks is voorgelezen. Calvijn durft dan ook te zeggen, de redactoren hebben dit hoofdstuk onoordeelkundig gerangschikt. Ze hadden dit hoofdstuk dus moeten plaatsen na Jeremia 36. Hoe het ook zij, wij weten dat het naar aanleiding geweest is van datgene dat u straks is voorgelezen. We willen met een enkele pennestreek zo even de geschiedenis aan u voorstellen en een beeld vormen van de tijdsomstandigheden waarin Baruch zo eindeloos moedeloos was. Het was namelijk zo dat het voor Israël een bange en een zeer tragische tijd was. Alles giste en alles bruiste, daar was nergens meer. Hoe kwam dat? Nou, zoals wij nu de spanningen kennen en gekend hebben die soms ten top gevoerd zijn tussen oost en west, zo was het ook in die dagen, de spanning tussen noord en zuid. In het noorden, daar was het grote Assyrische Rijk, dat altijd aan het botsen was met het Babylonische Rijk, twee grote concurrenten om de macht. En daar aan de onderkant in het zuiden, daar was het machtige Egyptische Rijk. En die twee rijken, Babel en Assyrië, die waren ieder op hun beurt weer bezig om te botsen tegen dat Egyptische Rijk. En daartussenin, daar lag Palestina. Daar leefde het volk van Israël. Als een grote stootblok tussen die machtige rijken. Palestina, dat wanneer Babel zijn hand uitstrekte, of Assyrië zijn hand uitstrekte, of Egypte zijn hand uitstrekte, al bij voorbaat overwonnen was. Want ten opzichte van de grootmachten waar het in die dagen om ging, betekende Palestina natuurlijk niet. Dat was ook gebleken toen de godvruchtige koning Josia farao Nego wilde tegenhouden. Toen hij met een machtig leger optrok om te strijden tegen de noordelijke grootmacht. Toen is Josia in die slag bij Megiddo gevallen. En toen heeft Israël diepe rouw bedreven. Daar om die godvruchtige koning. Josia, de man God, die als de laatste koning de bazuin, de banier van het evangelie heeft ontrold voor het wegzinkend volk. En het volk heeft als een enig man hun vorst beweend in die strijd. Maar toen kwam zijn zoon. Zijn zonen. Een van zijn zonen was ook koning Jojakim, waarvan in dit hoofdstuk gesproken wordt. En die zonen die geregeerd hebben, die hebben niet gewandeld in de voetstappen van hun godvrezende vader Josia. Maar die hebben allerlei politiek gevoerd om hun landje maar uit die machtige strijd te houden tussen noord en zuid. En in plaats van op de Heere te vertrouwen, in plaats van te schuilen bij Gods belofte, want de Heere had gezegd, als je op mij vertrouwt, dan zal ene Israëliet 1000 vijanden op de vlucht jagen. En dat heeft God altijd bewaard. Als Israël de wegen des Heeren bewandelde, dan was de Heere een vurige muur rondom Israël. Maar de Heer had ook gezegd, Als je mij verlaat, als je op anderen vertrouwt, het zij op Babel of op Egypte, als je mij verlaat, dan zal één vijand 1000 Israëlieten slaan. Met andere woorden, dan ben je machteloos, wat je ook doet. En in plaats dat nu de zoon van de godvruchtige Josia, Jojakim, in de wegen van zijn vader Josia wandelt en stil op den Heere vertrouwt, wachtende het heil des Heere, die aan Israël zo menigmaal zijn wonderen groot gemaakt had. Ik zeg, in plaats daarvan, kijkt hij dan naar het noorden, dan naar het zuiden. Op een gegeven moment heeft hij een bondgenootschap met die twee vijanden tegelijk gesloten. In het noorden bondgenootschap en in het zuiden bondgenootschap. Ja, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. Als ze daarachter komen, dan zullen ze het weten. En eer het zover is, laat God Jeremia het volk van Israël dat nog overgebleven is, het kleine hoofdje van Juda, waarschuwen. Jeremia, die moet de woorden God opschrijven. En Baruch, die moet die woorden van God, alles wat de Heere besloten heeft te doen aan het afgodisch en trouweloos volk, aan het volk gaan bekendmaken in de voorhof van de tempel. Alles is gespannen. Jojakim zit het. Aan profeten geen gebrek. Ze zeggen allemaal, als uit één mond, Jojakim, houd u taai. We zullen het winnen. Babel zal niet tot ons komen. Egypte zal de baas niet zijn. We zijn sterk. Wij zullen u helpen. Sta, houd u mannelijk. Uit één mond zeggen ze, we zijn sterk. We zal ons niet gebeuren. Het oordeel zal over ons niet komen. En dan is er nog één profeet overgebleven. Een andere hebben ze al gedood. Een zekere Micha. Er is nog één profeet overgebleven. En dat is Jeremia. En die spreekt dwars tegen al die andere profeten in. En die zegt, koning Israël zal sterven. God heeft zijn volk overgezet. Daar is nog één manier om uw leven te redden. Dat is om u in het oordeel aan de koning van Babel over te geven. Maar zo u dat niet doet, dan zult u sterven met het ganse volk. En of dat de vorsten nu wel zeggen, je houdt je mond, je maakt de handen van het volk slap, je zet de mensen op om over te lopen naar de vijand, je houdt je mond. Jeremia zegt, ik kan niet anders. Hij heeft eronder geleden. Oh nee, Jeremia was geen donderprofeet die vanuit een hoge ivoren toren de oordelen op het volk werpt en dan zelf als de lachende derde daarboven staat. Nee, Jeremia, die was een kind van zijn volk. Hij was ook tevens een vader voor zijn volk. Het smartte hem. Oh, hij heeft er wat onder geleden. Het is zo ver gekomen dat hij gezegd heeft, nou heren, u hebt me overreed en ik ben overreed geworden, maar ik ben het er helemaal niet mee eens. Dat ik nou altijd maar zelf een boodschap aan Israël moet brengen. Ik wenste wel te sterven. Ach, dat het baarmoeder mijn graf geweest waren, zegt. Hij is er helemaal niet mee. Maar dan komt de drijving van Gods geest. En dan is Jeremia het eens met God. En dan kan hij niet aan dit woord spreken. Omdat, ach, de Heere heeft gezegd, waarom? Moet je maar het vijfde hoofdstuk lezen. De Heere zegt, is er nog iemand in Juda die in de wegen des Heere wandelt? Laat het me dan weten. Dan zal ik genadig zijn. Maar al het volk keerde zich van de Heere af. Nou zegt hij, Jeremia, kan ik dan nog anders? Is er dan nog een andere weg? Kan het dan bestaan met mijn gerechtigheid dat ik mijn toorn langer uitstel en mijn gramschap bedwingen? En dan kan Jeremia niet anders. Dan wil Jeremia ook niet anders. Dan schrijft hij de woorden des Heeren. Met welke pijn zijn ziel ook vervuld is in een rol. En dan geeft hij die rol aan Baruch. En dan leest, dan gaat Baruch naar de voorhof. En dan roept hij het volk samen. Daar staan ook de oudsten van het volk. En dan leest hij de gerichte God aan het volk voor. En dan schijnt er even beweging te komen. De vasten, ze horen het. En ze scheuren hun klederen. Ze zeggen, heeft God dat gesproken? Ja, zegt Baruch. Zo waarachtig als de Heere leeft. Het zal gebeuren. En daar is geen herroepen meer mogelijk. God heeft het vastelijk besloten. Zeggen de vorsten. Dan is het gebeurd met Juda. Heeft God het gesproken? We gaan aan de koning vertellen. Kom, zeggen ze. Geef de rol. En de vorsten gaan naar de koning. Ze houden de rol nog even achter. Die wordt in het huis van een schrijver gelegd. Ze hebben er als het ware een voorgevoel van. Want die Jojakim, die is de profeet elke keer uit de weg gegaan. Zoals kinderen met godvrezende ouders, die een opvoeding gehad hebben naar het woord van God, als ze in de wereld gaan leven, liefst hun ouders een beetje uit de weg gaan. En hun vroegere onderwijzers, en de dominee en de ouderlingen, liefst een straatje ervoor omlopen. Het is zo pijnlijk als je die mensen weer ziet, die je met tranen bewogen hebben de Here te vrezen, waarvan je in je hart ten diepste toch gelooft dat ze het goede met je voor gehad hebben. Maar ja, dan zijn je vrienden gekomen en je vriendinnen gekomen. Dan is die wereld voor je gaan bloeien met al zijn pracht en zijn geur en zijn heerlijkheid. En ach, dan heb je toch gekozen die kant van de wereld. Zo was het ook in het leven van Jojakim. Hij ging de profeet steeds uit de weg. Hij liep met een wijde boog om hem heen. Hij durfde nog niet doden. Zo verhard was hij nog niet in het kwaad. Maar hij wilde liefst niet horen wat hij sprak. Daarom zeg ik, de vorsten hebben er een voorgevoel van gehad. Ze zeggen, we zullen het hier tegen de koning zeggen. En dan komen ze bij de koning. En zeggen, de koning, de profeet Jeremia, die heeft een boodschap aan ons, aan u en aan ons, geschreven in een brief, een boodschap van God. En ja, dan wordt hij toch ook wel nieuwsgierig, een boodschap van God. Hij zegt, laat die rol eens halen. En dan is er iemand die die rol haalt, en een slaaf, een knecht, die neemt de boekrol. En hij opent hem, hij rolt hem af en hij leest hem, stuk voor stuk. En Jojakim zit met een stalen gezicht op een stoel bij het vuur in zijn winterverblijf. Het was winter in Israël, het haardvuur was aangemaakt, het brandt daar voor hem en hij zit op de stoel. En de slaaf leest daar de brief van Jeremia door de hand van Baruch aan de koning bezocht. Hij rolt de rol af, zoals de Hebreeuwse tekst gelezen wordt, van links naar rechts. En elke keer als hij zo'n rij gelezen heeft, zo'n bladzij zou ik gaan zeggen, het waren geen bladzijden, het was een rol, maar zo'n bladzij gelezen had, dan smeet hij er een stuk af. Alsof hij zeggen wilde, goed, zeg God dat, dan zal ik het wegdoen. Het tweede stuk, het derde stuk, het vierde stuk, totdat de hele rol is uitgelegd. En als hij dan de hele rol in stukken gesneden heeft, dan werpt hij ze in het vuur. Met andere woorden, spreek God, dat is mijn antwoord. Ik heb met God niets te maken. Zijn woord heeft geen gezag in mijn leven. Wie heeft dat geschreven? Ja, Jeremia. En dit bezorgd door de hand van Baruch. Dan zegt hij, haal Jeremia, en Baruch, en werpt in het gevangenis. De vorsten die hebben gezegd, Baruch, wij gaan naar de koning, maar gij en uw heer Jeremia, maak dat je wegkomt. Zeg tegen niemand waar je bent, want we hebben een voorgevoel als de koning dit leest, dat zal hij niet nemen. Dat zal hij beslist niet nemen. Dan zal hij de boodschappers van zulke tijding nemen, en misschien wel doden. En als Baruch weggevlucht, voor het aangezicht van Jojakim hoort, wat de koning gedaan heeft. Ach, dan komt diezelfde gedachte over hem die eenmaal was in het hart van Elia. Toen hij bemerkte dat de goddeloze Izebel op de troon blijft zitten. Toen werd hij zo moedeloos, dat hij zei, wee nu mij, want de Heere heeft de roepenis tot mijn smart gedaan. Met andere woorden, ik was al met smart bezet, omdat het volk des Heren Juda de Heren verlaten had. Maar nou is het zo erg dat zelfs de koning het woord van God stuk gesneden en in het vuur verbrand is. En ze zoeken mijn ziel. Ik ben moeder van mijn zuchten en ik vind geen rust, zo zegt hij. Alles is te vergeefs. Geen bekering, nog bij de koning, nog bij het volk, verharden. Geen rust in Israël, geen rust onder de volken. En wat het ergste is, geen rust in zijn hart. Moeder van zijn zuchten, dat is allerlei. Ach, geliefden, we leven in soortgelijke tijdsomstandigheden. En al is de ene tijd de spanning tussen de grootmachten meer dan misschien op het ogenblik achter liggen overal in de wereld van die kruidmagazijnen opgeslagen. Als het vuur in Vietnam wat uitgedoofd is, dan ontsteekt het weer in Israël, in Palestina of op een andere plaats. Daar is maar weinig voor nodig. Of de grootmachten die pakken het kruid weer tegen elkaar. Daar is alleszins verontrusting. Daar is alleszins strijd. Daar is alleszins opstand. De ene macht tegenover de andere macht. De wapens worden steeds effectiever, steeds gemener, steeds meer ten doel hebbende het al te vernietigen. En daartussen leeft, ik wil nog niet eens zeggen Nederland, maar leeft de kerk. De gemeente des Heer. En nu heb ik het nog maar over die machten van Rusland en Amerika en China. En welke macht er ook mogen zijn. Maar er zijn nog gevaarlijke machten. Dat is de macht van de antichrist. De macht van de Gog en de Magog. De wereldlijke macht met de kerkelijke macht. En daartussen, daar leeft de kerk. Daar leeft Jeremia. Daar leeft Baruch. Als een eenzame profeet. Als een mens die net anders spreekt dan al die andere mensen. Ook in deze tijd wordt er geroepen, ach, vrede, vrede. Er geen gevaar. We gaan de weg naar het paradijs. We gaan de weg naar het uitroeien van alles wat verkeerd is in deze wereld. We gaan naar een beter leefbare wereld. En alle krachten spannen zich in. En daar tegenover staat het woord van God. Het ene wee is weggegaan. En de mensen bekeerden zich niet tot God. Maar ze vloekten te harder vanwege de plagen die op de aarde zijn. Die het andere wee is gekomen. Wij leven ook in tijden van grote spanningen. Vooral ook op kerkelijk gebied. Met onweerstaanbare kracht. Dringt de vijand met gesloten gelederen op. Aan de ene kant is er een valse ecumene die zich vergaapt aan het eenheidsstreven van de wereld, die loopt naar de Roomse kerk met haar machtig instituut en met haar paus die het voor het zeggen heeft. Men zoekt eenheid, niet uit de gemeenzaamheid met Christus, niet door het waarachtig geloof, maar gewoon om macht tegen macht te kunnen stellen. Om groot te kunnen zijn in deze wereld. En daartussen, daar zit de kerk. De kerk die met Baruch soms moedeloos klaagt. Wee mij, want de Heer heeft de roepenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten. En ik vind geen rust, Baruch. En gemeente, mogen we nu zo mismoedig zijn? Is dat nu de rechte gestalte voor God? Dragen we zo gode vruchten? Ach, deze mismoedigheid bij Baruch komt voort, omdat hij zijn geloof wil laten rusten in het zand van deze tijd. Baruch, je hebt toch een vaster grond om te hopen. En gij moedeloos, kind van God, dat u heen en weer laat slingeren door de omstandigheden, dat dan angstig naar oost en naar west kijkt, dat dan angstig naar deze en naar die vijand kijkt,
dat dan luistert dat de koning niet buigen wil en dat de regering zich steeds meer aan de kant van de antichrist stelt en dat de kerk van Christus verdunt en verwatert, midden van de zucht, hebben we daar nu reden. Is dat nu de gestalte des harten die God van ons vraagt? En dan zegt de Heer tegen Barig, nee. Nee, Barig, zo mag het niet. Want waar komt vaak zulke moedeloze gestalte uit voort? De Heer zal het ons vertellen. Laat. Zo zult ge tot Barig zijn. Zo zegt de Heer. Zie, dat ik gebouwd heb, breek ik af. Dat ik geplant heb, ruk ik af. Zelfs dit ganse land. Zoudt gij uw grote dingen zoeken, Barig? Zoek ze niet. Waar kwam dus die moedeloosheid, die mismoedigheid uit voort? Die kwam eruit voort dat Barig grote dingen zocht. Wat zijn er voor grote dingen geweest? Nou, dat zegt de Heer verder niet. Maar als we geen vreemdeling zijn in ons eigen hart, dan kunnen we toch wel weten welke die grote dingen geweest zijn. Barig vreest oprecht de Heer. Dat is punt 1. Maar die vreze des Heeren, voor hem, waar hij ook begeerde dat het volk in zou wonen, wilde hij gestalte doen krijgen in, ja, toch weer in dat aardse koninkrijk. Barig kon net zo min als wij wennen aan dat kruis, aan dat leven door het geloof, door de dingen die je niet ziet, die God beloofd heeft, die vast en zeker zijn. Barig was net als later de discipelen van de Heer Jezus. Heere, ga u in deze tijd het koninkrijk oprichten. Die toch altijd weer dat geestelijke met dat aardse koninkrijk wilde verenigen. En die toch dat hemelse koninkrijk weer met een aardse glans wil zien komen. En als dat dan niet lukt, als dat hemelse koninkrijk onder het kruis verborgen blijft, als we het niet zien doorbreken als een glans en zien als een heerlijkheid, dan zeggen we nou, er komt niks van, er komt toch niks van. De hele kerk gaat eraan, er blijft niks meer van over. En bij al die ellende heb ik nou deze ellende nog, dat mijn hart onrustig geworden is, te zoeken mijn ziel, ik weet niet wat er van me terecht moet komen. Niemand luistert in mijn naam, de koning niet, de vaste niet. Daar is geen bekering, daar is geen verootmoediging, daar moeder van mijn zucht. Je kan overal bij mij ophouden te Barig, want het helpt allemaal niet. En dan komt de Heer hem tegen. Tegen dat woord van Barig stelt de Heer zijn woord. Jeremia, zo zult ge tot Barig zeggen. Al zo zegt de Heer. Dat zegt de Heer. Dat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Dat ik geplant heb, dat ruk ik af. Zelfs het ganselen. Dat wil dus zeggen, die tempel die ik gebouwd heb. Dat Jeruzalem dat ik gebouwd heb, dat volk van Israël dat ik gebouwd heb, die wereld die ik gegrond heb, die breek ik af. Het heil komt, maar door het oordeel, door de catastrofe, door de ondergang, door bloed en vuur en rookdamp. En ach, dat is Gods methode. Zo heeft God het gedaan met de eerste wereld. Zo heeft God het gedaan met Israël in Babel. Zo heeft God het gedaan straks als Israël de Messias verwerkt. Dan wordt het volk uit de rij de natie weggevist. Zo heeft God het met die gemeenten gedaan. Waar hij zijn glansrijke waarheid heeft verheerlijkt. En waar hij zijn naam vanuit heeft verkondigd. Hij heeft de lamp van de waarheid weggenomen. Zo zal God het met Europa doen. Zo zal God het met Nederland doen. Dat gaat vast op. Zo is God weg in deze wereld. Wat hij gepland heeft, dat er het hij uit. Wat hij gebouwd heeft, dat er het hij uit. Zelf dit ganse land. Is er dan geen rest? Nee. Wordt dan alles weggedaan? Is dan zijn roeping, zijn arbeid, zijn lijden, zijn strijd, alles te vergeven? Nee.
als de Heere waarig verootmoedigd heeft. Als hij gezegd heeft, waarig, die mismoedigheid van u, die komt voort uit het niet begrijpen, het niet volgen van mijn goddelijke wil. Want mijn weg is door de dood, door het kruis, door de ondergang, door de totale overgave. En dan zal ik me in het midden van dat oordeel een volk behouden dat naar mijn naam is genoemd. Dan zal dwars door de catastrofe het nieuwe Jeruzalem uit de as verrijden. Geliefden, zo zal het gaan bij Baruch. Zo zal het gaan bij Jeremia. Zo zal het gaan bij ons. Want daar vlak bij Jeruzalem, waar Baruch zo geklaagd heeft, en een van de vaderen zegt, en ik durf het hem niet na te zeggen, waar het Gethsemane van Jeremia geweest is. Dat geloof ik niet, er is maar één Gethsemane geweest. Maar ik begrijp wel wat die schrijver bedoelt. Daar heeft Jeremia zijn bange worsteling meegemaakt. Als hij het woord des Heeren gesproken heeft op een andere tijd en hij wordt vastgezet, kromgeslagen in de stok, dan in die helse nacht, dan heeft hij het gezegd, Heere, gij hebt me overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt me te sterk geworden, Heere. En ik heb gesproken. Maar dan bedoelt hij, ik heb er spijt van. Ik heb er verschrikkelijk spijt van. Dat ik uw dienaar geworden ben. Ik heb er spijt van als de haren op mijn hoofd. Ik wenste dat ik nooit geleefd had en nooit gesproken had. En door die donkere nacht leidt God hem heen. Zodat hij ook hier, zelf geoefend in de leerschool der genade, Baruch vertroosten kan. Jeremia spreekt niet uit de hoogte. Want Jeremia kent die profetische smart. Hij heeft het zelf in zijn hart ervaren. En Jeremia is door die donkere nacht heen gekomen. En Baruch komt door die donkere nacht heen. En wij komen eronder. Waarom? Omdat er vlak bij Jeruzalem een andere leider geleden heeft. Die alles tegen had. Die mocht zelf in Jeruzalem zijn lijden niet leiden. Die moest lijden buiten Jeruzalem. Op de kruistop van Golgotha. Waar zijn arbeid teniet gedaan werd. Waar zijn vrienden hem verliet. Waar het woord God dat hij zelf was in stukken gesneden erger. Waar het woord God in de diepte der hel geworpen werd. De discipelen dachten nu komt het koninkrijk. En God ging met zijn zoon door het vuur. Door bloed en door rookdamp. Door het oordeel. En is het daarmee afgelopen? Is dat het laatste spreken God? Is dat het eind van de tekst? Nee, geliefden. Dat is nooit het eind van Gods spreken. De aarde mogen veranderd worden uit haar plaats. En de bergen verzet in het hart van de zee. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Daar is troost. Daar is troost voor Jeremia. Daar is troost voor Baruch. En daar is troost voor ons. Als Baruch afstand doet van zijn gedachten over het koninkrijk. Als hij die grote dingen niet meer doet. Dan zegt de Heer, Baruch, dan zult ge uw ziel als een buit hebben. Overal waarheen ge trekken zult. En is dat weinig? Is die vertroosting God te klein? Nee, het is eeuwig alles. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben. Psalm 73, 13e vers. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heer. Maar ik zal u uw ziel tot een buit geven. In alle plaatsen daar je heen trekt, daar je zult heen trekken. Dat was de bemoediging voorbarig. De Heer is streng voorbarig, hij geeft geen streep toe. Maar hij is ook vaderlijk, vriendelijk. Hij zegt, waarig, over die zaak hoef je niet meer te spreken. Geen grote kerk, geen grote koninkrijk en ook geen grote profeet. Dat moet waarig wezen. Maar wel een grote God. Want die God die zal uw ziel als een buit hebben. En nou weet ik wel, nou betekent dat woord ziel in het Oude Testament meestal gewoon, de Heere zal u uw leven als een buit geven. Met andere woorden, ge zult niet sterven. De koning van Babel en de koning van Egypte en de koning van Assur, ze zullen niets tegen u vermogen. Overal waarheen gij trekken zult, waar gij heen zult gaan, in al de plaatsen. Dus met andere woorden, Baruch, daar is nogal wat af te reizen in deze wereld. En dat is ook gebleken. Waar hij straks met Jeremia heen gevoerd is, naar Egypte heen en weer terug. Overal, in alle plaatsen. Maar Baruch zal je het leven behouden. Maar dat was toch niet alleen maar Gods bedoeling om te zeggen, je zal blijven leven. Want in dat woord, je zult uw ziel tot een buit hebben. In dat verlengen van dat tijdelijk leven, daar lag toch ook voor het kind van God onder het Oude Testament die bijzondere gunst van dat eeuwige leven. Een lang leven in Kanaan was een pand van het eeuwige leven in het Kanaan hierboven. Dus als je zegt, je zult uw ziel tot een buit hebben, dan zit er toch ook wel in, ik zal mij over u ontfermen. Ge zult niet verloren gaan. Ik hou u vast, gij zijt mij. Ik zal u beschermen overal waar gij heen gaat. Ge zijt mijn kind. Ik zal voor u zorgen. Ja, zegt ze, is dat dan alles? Geliefden, is dat klein? Is dat klein ten opzichte van de ware zin van ons bestaan? Ik weet wel, als we zo gezapig in ons huisje zitten, dan zijn onze meubeltjes heel wat en dan is ons huisje heel wat en dan is onze auto heel wat en dan zijn onze familiebetrekkingen heel wat en dan is ons spaarbankboekje misschien heel wat of alles wat we op deze wereld hebben, dat is misschien allemaal heel wat, maar ten opzichte van onze bestemming. Als er een schip verdwijnt in de golven, schipbreuk legt, is het dan weinig als we zeggen kunnen, alle mannen zijn gered. Is dat niet groot? Is dat niet het voornaam? Is dat niet eigenlijk alles gered? Want ik weet wel, in deze wereld telt je ziel niet mee. Wie bekommert er zich om zijn ziel? Het gaat om je portemonnee en het gaat om je naam. En het gaat om wat je presteert in deze wereld. Maar denk erom voor God en ook voor ons. Moet dit het belangrijkste zijn? En is het belangrijkste? Ik sprak tot mijn ziel. Door dit gij lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Straks in de dag van het gericht. Dan is er maar één ding belangrijk. En dat is het. Hoe zal uw ziel varen? Want deze wereld, de gedaante van deze wereld. Die gaat voorbij. Wat het belangrijkste is in het oog van de mens van deze wereld, dat is totaal onbelangrijk ten opzichte van ons zijn voor God. En wat geheel onbelangrijk is in deze wereld, namelijk de welstand van onze ziel, dat is het allerbelangrijkste tussen God en tussen ons. Denk in zin. Als de Heer het gezegd zou hebben, o Baruch, ik zal Juda bewaren en ik zal Jojachin troon bevestigen. En ik zal dit volk in al de geslachten deze plaats geven. Maar je ziel zal je verliezen. Dan zal die toch eeuwig alles verloren hebben. Maar nu zegt God, Baruch zoekt geen grote dienst. Geen groot kerk, geen groot volk, geen groot koninkrijk. Geen grote naam als profeet. Maar ik zal je ziel tot een buit geven. Baruch, nu heb je toch het goede deel van God gekregen. En dat zal God niet van je wegnemen. Mensen, ik heb geen blik in de toekomst geslagen. Ik weet niet wat God in de nabije toekomst met ons en ons volk zal doen. Maar dat weet ik. Dit is Gods weg in de geschiedenis. Het gaat ook met ons, met de kerk, met ons vaderland, door de weg van de catastrofe, van het oordeel, van de ondergang. En dan komt het hierop aan, niet of u geslaagd bent in deze wereld, niet of de mensen uw naam met ere noemen, niet of u de gevierde dominee bent, en de ouderling, en de man, de vrouw, het kind, met een arm diploma. Maar dan komt het hierop aan. Weet ze, heeft God het ook tegen u gezegd? Is dat de worsteling van uw leven? Dat ge uw ziel al de buit zult uitdragen? O, dat moet u weten hoor. Dat wist Barig ook. Want nee, het was niet zo dat Barig een wereldling was. Die zocht de dingen die vergankelijk waren. Barig was een kind van God. Maar dan toch zo'n kind van God, dat niet kon zien dat dat koninkrijk van God een puur geestelijk koninkrijk was. Hij wilde dan toch nog dat hemels, dat geestelijk koninkrijk een aardse glans geven. En ja, dan tobben we ons dood om te behouden wat God niet behouden wil hebben. Om bij elkaar te vergaderen wat God niet bij elkaar wil houden. Om uit het vuur te willen redden wat God niet uit het vuur gered wil hebben. De Heere zegt er zal niets van overblijven. Het zal door het vuur geloofd worden. Maar dan zal zij daar. En Jeremia. En alle zegt Ezekiel. Die wenen en zuchten. Over deze gruwelen. Een teken op hun voorhoofd krijgen. Waardoor ze gespaard zullen worden. In het oordeel, een touw staat, dat is het teken des kruis, op een voorhoofd, waardoor de verderfengel ze niet zal treffen. Hoort u dan ook bij dat volk, al moet u dan in al die plaatsen rondwerken, al heb u dan op aarde een rusteloos leven, maar hoort u dan toch bij dat volk, dat met Abraham, door God geroepen, ter verlaten heeft, niet wetend waar hij komen zou. Een doortocht door dit leven, hebt ge uw pinnen misschien niet te vast geslagen, en zijn daarom de teleurstellingen vaak niet zo bitter, wanneer we meer stilstonden bij dat uitdragen van onze ziel als een duit. We zouden niet zo vastzitten aan alles wat van deze tijd is. We zouden de teleurstellingen naar de maatstaf der wereld met een vrolijk hart uit de hand van onze trouwe leidsman ontvangen. En we zouden het kruis, dat misschien wel hard drukt, dat door de rechter ons opgelegd is, toch door zijn vaderlijke goede tierenheden, met vrolijkheid dragen, wetende dat het ons dichter brengt bij het vaderhuis. Dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Dan zullen ook die dingen, waar we met barig van zeggen, Heren, ge doet smart tot mijn smart. En ik ben moe van mijn zuchten een einde nemen. Wanneer we komen bij die grote crisis, bij die enige leider, voor wie alles misging, in wiens leven alles mis moest gaan, omdat hij aller zonden draagt, dan zullen we in de tegenslagen het oordeel billijken, aanvaarden, en dan zullen ze ons niet moedeloos terzijde werpen, want dan zullen we in het midden van het oordeel gemeenschap hebben. Met de man van smarten, die buiten Jeruzalem geleden heeft. Dat oordeel, waar de volle last van Gods toorn in ontladen is. Opdat zijn oordeel, zijn striemen, zijn lijden, ons tot genezing zijn zal. En wat we dan ook in dit leven mogen verliezen, onze naam, onze rust, onze gestalte en in het geestelijk leven, al onze bevindingen en al onze kenmerken, al moeten we dan dat alles verliezen, waar we misschien tot nu toe grote dingen mee gezocht hebben. De naam wat mee onder het volk gehad hebben. En geachte ambtsdrager geweest zijn. Misschien moeten we het alles kwijt. Ja, dat is God weg. Ook in ons persoonlijk leven. Opdat we onze ziel als een duit zouden uitdragen. Weinig zult u zeggen. Alleen de ziel maar. Brak, kind van God, rusteloze pelgrim, moederwener onder het kruis, brak zult gezien dat ziel behouden eeuwig alles behouden is, als we staan zullen op de oever, op de stranden, op de gouden kusten. Van het Nieuw-Jeruzalem, dan drijven daar de wrakstukken van het schip waarop we op deze wereld gevaren hebben. Maar dan brengt de hoop ons veilig in het land van Emmanuel, waar geen raadselen meer zullen zijn, waar geen tranen meer zullen worden geschreid, waar geen Jojakims het woord van God meer in stukken zullen snijden. Om het daarna in het vuur te werpen, maar waar alleen wij zullen zijn, die zich hier onder dat woord van God gebogen hebben, die hier zelf in stukken gesneden zijn, om het woord van God, die zichzelf veroordeeld hebben, maar die in het bange lijden van de man van smarten, nieuwe grond voor hun hoop gekregen hebben, en die het geleerd hebben. Ontvalt me dan al, bezwijk dan ooit in bittere smart, ontvangen ook mijn vlees en hart. Jezus, mijn Jezus, dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Amen. Getrouwe God, dan mogen het oordeel met al zijn verschrikkingen komen. Dan mogen de raadselen veel zijn. Dan mogen ons hart vaak met bange zorg vervuld zijn. Maar dit heb u beloofd. Daar kunt u niet op terugkomen. U wilt het niet doen en u zult het niet doen. Op de ziel als een buit uitdragen. Is dat niet eeuwig? Als de wereld verzinken zal, met al haar schatten, en de kooplieden der aarde wedend zullen staan, bij het Babylon dat als een steen in de diepte der zee wegzinkt, dan mogen we zingen, door u gered, dan ga ik op tot God altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. Dan zal ik juichend stemmen naar het en roem, van zijn goedheid paren, die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Heren, dan is het dankdag voor eeuwig, ook voor ons. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 4, het vierde vers.
Oh.
ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.